Ilse, we gaan het hebben over Iemand Erbij. Wat is dat voor een project?
Iemand Erbij is een aanpak. Het is een de-escalerende, herstelondersteunende aanpak voor burgers. Kijk. Het betekent zoveel als dat mensen elkaar kunnen helpen als een van beiden in nood is op straat.
Oké. En hoe gaan we dat doen?
Dat gaan we doen door eigenlijk terug te gaan naar de kracht van onze menselijkheid. Dus op het moment dat iemand anders op straat in nood is, dan denken we snel van bel maar een politie of een ambulance of iemand anders lost het wel op. Terwijl als dat we in onszelf gaan zoeken van wat hebben we eigenlijk aan krachten en middelen in onszelf om uit te reiken naar mensen die in crisis zijn op straat, blijken we van alles aan boord te hebben. En in de training Iemand Erbij ontsluiten we dat, zodat mensen zich, nou ja, steviger of zelfzekerder voelen om uit te reiken naar een ander.
Ja, daarvoor moet je wel lef hebben.
Ja, maar niet te veel.
Niet te veel?
Niet te veel lef, nee.
Okay.
We hebben de training van Iemand Erbij opgedeeld in 5 fases eigenlijk. Dus de fases van dat je uitreikt naar een ander. Je ziet iets gebeuren op de straat waarbij iemand bang of gewond of boos of verward of agressief is. Vervolgens heb je de 5 fases. Dus eerst sta je voor de drempel van zal ik niet. En je wordt het gewaar. Vervolgens ga je de eerste stap zetten of niet. Hè, dan haak je al af bij de drempel. De eerste stap gaat over het contact maken. Dus de eerste zin. Wat ga je eigenlijk zeggen tegen iemand of wat ga je doen? Vervolgens heb je de fase van blijven. Wat betekent dat? Bij iemand blijven. Hoe doe je dat? Op een de-escalerende manier. Dus dat het niet verder uit de hand loopt. En dan heb je de fase van blijven als het een beetje langer duurt. En dan gaat het meer over persoonlijk leiderschap. Hoe stel je je op zodat je de situatie ook daadwerkelijk kan redden? En vervolgens het afscheid. Hoe doe je dat op een mooie manier? En bij de fase van de drempel, dan gaat het erover dat je voor jezelf gaat afwegen. Is dit mijn dag? Is dit mijn moment? Is dit mijn situatie? En dat leren we de mensen aan door goed te reflecteren en naar situaties te kijken waarin ze al eens iets deden. Om te kijken, ben ik eigenlijk nu wel de aangewezen persoon? Dus daarom zeg ik wel lef, maar niet te veel lef. Omdat het gaat over als je iemand wilt helpen met de-escaleren, zodat hij weer rustig wordt, gaat het er in eerste plaats om dat je zelf rustig bent. En dat voel je als je denkt, ja, ik kan dit vandaag wel aan. Ik hoef niet over 5 minuten naar het schoolplein. Of ik ben niet al zelf helemaal gestrest doordat ik zo meteen een radio-interview moet doen. Of hè, wat er ook maar aan de hand is. En dan kijk je ook nog naar de persoon. Van is deze persoon, ben ik eigenlijk niet hartstikke bang voor deze persoon? Of heb ik een hekel aan deze persoon op het eerste oog? Als dat allemaal positief beantwoord wordt, dan ben jij op dat moment de mens die prima wat kan doen in zo'n situatie. Maar is het niet zo als je denkt, ik heb eigenlijk geen tijd of ik ben zelf eigenlijk al gestrest opgestaan vandaag? Doe dan niks, is mijn advies. Want wat kom je dan doen? Dan kom je niet helpen, dan kom je onrust brengen. En dat werkt niet de-escalerend, dat werkt escalerend.
Ja, er zijn natuurlijk echt altijd veel mensen die gewoon doorlopen. En die zelf angstig zijn. Niet weten hoe ze met hun eigen gevoelens moeten omgaan. Heb je daar ook tips voor? Dat je zegt van, probeer ook in jezelf zeg maar te de-escaleren. Zodat je ook dienstbaar kan zijn.
Ja, sorry. Ik heb in de eerste plaats niks tegen als iemand doorloopt. En nogmaals, als jij niet degene bent die kan helpen die dag, doe het dan niet. En dat, als we dat met z'n allen gelijkelijk verdelen, dan doe ik het vandaag en dan doe jij het morgen. En de volgende doet het overmorgen. Dus dan zijn we met elkaar een dragende netwerk voor elkaar als eentje uit de bocht vliegt van ons op straat. En mensen die zelf bang zijn of niet durven uitreiken naar iemand omdat ze denken, ik kan dat niet. Kijk, het fijne aan moed, hè, dus je hebt enige moed nodig om uit te reiken naar iemand anders, want het is altijd heel spannend. Je kent diegene niet, net was je zelf nog veilig en op het moment dat je met een onbekende contact gaat maken op de straat, dan is het niet meer veilig, want je weet niet meer wat er gaat gebeuren. Dus er is altijd een fractie dat je denkt, oh nee, wat gaat er nu gebeuren? Dat onveilige momentje, dat gaat er komen. Op het moment dat je verhalen gaat delen, dus dat je gaat vertellen, ik heb een keer dit of dat gedaan. Als ik dat bij jou zo meteen doe, ik heb een keer dit of dat gedaan, dan rijst bij jou de moed. Dus jij bent daar weerloos tegen, wij allemaal. Als je een moedig verhaal hoort, word je zelf moedig. Dus we hebben een soort moedigheidsspier die moediger wordt op het moment dat je dat gaat trainen. Dat je verhalen hoort, maar ook dat je zelf een keer hebt uitgereikt en dat goed is uitgepakt. Verhalen delen helpt dus. Mensen zijn daar niet zo scheutig mee om te zeggen van wat heb jij voor een ander gedaan. Omdat het ook vaak pocherig of opschepperig of zo wordt ontvangen. Dus dat laat je wel uit je hoofd. Maar in dit geval wil ik mensen heel graag opjutten om hun verhalen zeker te delen. Want daarmee doe je de samenleving een gunst. Je brengt namelijk mensen op een idee van, oh, nou, dat had ik ook wel kunnen doen. Of goed idee. Het is zo een keer geweest dat een collega van mij, die had de training Iemand Erbij nog maar net gedaan. En hij rijdt naar huis. Hij had zin om naar huis te gaan vrijdagavond. Dus hij was klaar met de week. Op de snelweg zit een man in de berm op het taluut. Hij denkt, ik kan nu naar huis gaan, maar ik kan ook even stoppen. Dit is er zo één. En daar had hij niet aan gedacht als hij die training niet had gedaan of de andere verhalen niet had gehoord. En nu wist hij, ja, maar deze is wel voor mij. Dus hij stopt, hij gaat naar die meneer toe en hij zegt, gaat het goed? En de man zegt, ik ben heel bang. Ik weet niet meer waar ik ben, ik weet niet meer hoe ik hier wegkom. En hij bleek ruzie te hebben gehad met zijn zoon. En hij durfde niet meer naar huis, want hij dacht, zo meteen gaat mijn zoon mij in elkaar slaan. En de collega heeft hem in de auto gezet en gezegd, zullen we naar je huis rijden samen? Hebben ze gekeken van, is de rust een beetje weergekeerd? Collega's buiten blijven wachten van, gaat het mis? Dan bel ik alsnog de politie. Het ging niet mis, de meneer is weer naar binnen gegaan en rustig verder kunnen praten met zijn zoon.
Kijk, zo werkt dat. Zo eenvoudig is het. Door de individualisering hebben mensen eigenlijk ook een beetje afstand genomen van elkaar. Solidariteitsgevoel is allemaal wat minder. Men heeft eigen zorgen, moet op tijd zijn, agendas staan vol, we zijn allemaal aan het rennen. En daardoor gaan we wel aan heel veel dingen voorbij. Hè? Ook op het gebied van veiligheid gaan we aan dingen voorbij. Wat kun je daarover zeggen?
Ja, ik ben een aards optimist. Dus wat ik erover kan zeggen is dat ik de overtuiging heb dat mensen eigenlijk ten diepste heel graag iets voor een ander willen doen. En dat we het soms niet zien of niet doen, dat niet per se is omdat mensen dat nou het liefste doen. Dus ik denk op het moment dat we het hier over hebben van, goh, zullen we meer uitreiken naar elkaar? Zullen we een beetje meer op elkaar letten en elkaar benaderen, zeggen, kan ik iets voor jou doen of niet? Dat eigenlijk, nou, nagenoeg iedereen dat wel graag zou willen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we elkaar ook legitimeren. Van ja, vraag mij maar, doe maar.
Precies. Heb je ook het idee dat de overheid ook het nut van dit soort initiatieven ziet? Want het is natuurlijk een vrij klein, onbekend, voor velen onbekend project wat jullie doen.
Ja, zeker. Dat is een vrij klein project. Tot nu toe, zou ik willen zeggen. Ik weet dat er op het ministerie ook gesproken wordt van de kosten lopen uit de hand. De politie kan het rijden op mensen met verward gedrag of dit soort zaken eigenlijk niet meer aan. Er worden te vaak ambulances gebeld om zulke mensen op te nemen. Dat is gewoon hartstikke dure business. Op de ministerie zetten van, ja, hoe kunnen we dit weer behapbaar maken? En in een denktank waar ik iemand van sprak, die zei, ja, het gaat er ook over, wat doen we met de omstanders? Hoe zetten we omstanders eigenlijk in? En dat vind ik een hele mooie, zo niet meest gezonde benadering. Want afgelopen winter sprak ik met een rechercheur van de politie en die zei, weet je wat het grootste probleem binnen ons werk eigenlijk is? Dat er zo lang wordt weggekeken. Dat problemen die nog klein zijn, Dat mensen de andere kant op kijken, denken nou laat maar. En op een gegeven moment stapelt het maar op. En dan ineens escaleert het en is het een 112 situatie en moeten zij het oplossen. Terwijl heel veel dingen al veel eerder hadden kunnen worden opgelost.
En dan daarna gaan de mensen die eromheen stonden, die rennen naar de slachtofferhulp. Dus het is eigenlijk een hele rare situatie. Eigenlijk moet je gewoon aan de voorkant zijn.
Ja. Dat denk ik
wel. Is dat het verhaal ook?
Dat denk ik wel, ja, zeker. En het gaat vooral over... Ik denk dat onze insteek vooral is die van een gezonde samenleving. Dus waarin je omkijkt naar elkaar, waarin je je nuttig voelt... En waarin je werkelijk zelf ook iets kan veranderen. He, daar waar mensen het gevoel hebben, ik heb invloed... worden mensen hoopvoller en worden mensen actiever. Op het moment dat je... het idee hebt, oké, ik kan hier iets veranderen, dan voel je je krachtiger en beter. Volgens mij is dat voor de hele samenleving een heel gezond gevoel.
Ja, moeten ze misschien niet verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid? Dat mensen dat veel meer moeten doen en alleen op die overheid moeten leunen als dat even niet lukt. Is dat misschien ook de insteek? Dus dat je zegt, ja, je kan wel steeds 112 bellen, maar misschien kan je zelf ook even wat doen, waardoor dat niet meer nodig is.
Ja. Dat denk ik wel. Ik wil niemand aanzetten tot ingrijpen bij als er geweld is of zo. Hè? Wat ik eerder ook zei. Ik vind het heel belangrijk dat je alleen wat doet als je je zelfzeker voelt en geroepen voelt in dat moment. En om meer mensen zich krachtig te laten voelen van oké, dit is mijn moment. Willen we ze trainen en bewustwording krijgen. Van ik heb eigenlijk heel veel in mij paraat. En dat kan ik doen. Ik heb zelf een keer meegemaakt. Dat was achter ons kantoor. Ik keek uit het raam en daar zag ik twee jongens heel hard schreeuwen en doen. En één had ongeveer een 40 centimeter lang ijzeren glimmend iets in zijn hand. En daar maakte hij een ruimslaande beweging mee naar de ander. En die gilde heel hard. En ik zag dat gebeuren en ik dacht, wauw, maar dit kan toch niet? Terwijl mijn postuur vele malen kleiner is dan die van deze jonge, frisse, sterke jongens. Maar er kwam zo'n kracht in mij los. Van ik accepteer dit gewoon niet. Ik dacht dat het een mes was. Er wordt hier niet gestoken. Dus ik ben uit het pand gerend, om het pand heen naar de achterkant. Als een soort wilde, briesende stier, schreeuwend. Hou hiermee op. Er wordt hier niemand gestoken. Zeker niet op klaarlichte dag. Ben je helemaal bezodemieterd? En zo ben ik op deze twee mannen afgestormd. Die schrokken daar zo van dat degene die met het voorwerp wou steken, wat overigens een stalen pijp bleek te zijn, maar goed, die keek en die verschrok. En dus de jongen die inmiddels op de grond lag, die had gelegenheid om weg te vluchten. Maar ik bleef maar doorgaan. Dus die andere jongen rende ook weg. En toen dacht ik zo, oké, klaar. Ik draai mij om en zie daar zeker 50 man uit de buurt tegen een muurtje staan te kijken naar dit voorval. Ik had hun op de heenweg niet gezien. Dus ik doe mijn kleren recht en mijn haar weer goed. Ik zeg, goedemiddag. En ik loop weer weg. Vervolgens komt de politie inderdaad nog. Maar ja, het hele ding was eigenlijk al opgelost. En dan kan je zeggen, ja, was dat nou zo verstandig? Hè? Met op zo'n stalen pijp vechtende jongens afrennen met een postuur zoals dat ik heb. In dat geval dus wel. Want ik voelde mij zeker. Ik accepteer dit op geen enkele manier. En ik wil dat dit nu stopt. En dat heb ik ook helemaal uitgestraald. De mensen die er stonden te kijken hadden dat gevoel duidelijk niet. Die deden niks. Nee. Ik kon dus zorgen dat er op dat moment niemand gewond is geraakt. De politie, ja, die is nog gekomen. Maar goed, die heeft verder niks gedaan, want de jongens waren weg. Die hebben het verkeer geregeld. Wat zei je?
Die hebben het verkeer geregeld.
Ja, die hebben nog wat buurtonderzoek gedaan.
Ja.
Maar zo kan je er voor elkaar zijn. Maakt niet uit hoe groot of sterk je bent.
Ik vind het een fantastisch voorbeeld. Ik wil je bedanken voor het interview.
Graag gedaan.
Proberen?
Ja. Ik ben Ilse Jachtenberg van de Stichting Kringwijs. Ik kom vertellen over het initiatief Iemand Erbij. En dat geeft tips over wat je zelf kan doen als er geweld, verwarring, agressie, verwonding, angst op straat is. Wat kun jij zelf voor een ander doen? Zodat we met z'n allen werken aan een dragende samenleving en het hier met elkaar gezellig en fijn op straat houden. Kunnen rekenen op elkaar. Ik vertel daarover in het programma Zaagmans in de avond, aanstaande woensdag.
Helemaal top.
Mijn naam is Ilse Jachtenberg van de stichting Kringwijs. Ik vertel in het programma Zaagmans in de avond over het initiatief Iemand erbij. Over wat je zelf kan doen op straat als iemand in nood is.